bestaat God? Nou, de Bijbel zegt van wel. En het heelal, de aarde en de natuur zeggen van wel. En ook het leven, de vissen, de vogels, dieren, de mensen, het leven zegt ook ja, er is een God. Maar wie is God dan? En hoe is Hij? Het is niet zo vreemd als we ons met deze vragen bezighouden. Dat we erachter willen komen wie God dan is, hoe Hij is. Want dat zit ook heel erg in de menselijke natuur. Wij willen graag weten hoe dingen zitten, hoe dingen werken. En daarom als we bijvoorbeeld naar een optreden kijken van een illusionist, is dat zowel leuk als irritant. Als bijvoorbeeld Hans Cassan of Hans Klok of Hans Anders. Victor Mins. Als die hun trucken uitvoeren, aan de ene kant ben je bent onder de indruk, maar eigenlijk wil je weten hoe dat nou kan. Want ze doen vaak dingen dat je zegt, dit is niet mogelijk. Maar het zijn natuurlijk trucs. Maar wij hebben dat verlangen om te weten hoe dingen zitten. En dat kan ook bij God, dat je wil weten, hoe zit het nou met God? En je kunt God ook zeker leren kennen door je verstand goed te gebruiken. Alleen wat wij niet moeten doen, is dat wij God gaan proberen te verklaren vanuit ons bevattingsvermogen. Dat wij over God gaan denken vanuit onszelf. We kunnen niet onze kennis, en met ons bedoel ik niet alleen dat van u en van mij, maar ik bedoel van de mensheid, de kennis van mensen, de kracht van mensen, het bevattingsvermogen van mensen, dat kunnen wij niet gebruiken om te bepalen wie God is. En we kunnen dat ook niet gebruiken om te bepalen wat Hij wel of niet kan. En wat Hij wel of niet zou moeten doen. Dat kunnen wij niet met onze beperkte kennis doen. Wat we wel kunnen, is Hem beter leren kennen. Maar wij kunnen God niet volledig begrijpen. En David, die zegt dit ook heel erg mooi in Psalm 139, vers 6. Daar zegt hij, het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven. Ik kan er niet bij. En daar wil ik het vandaag met u gaan over hebben. Over die ongrijpbare God. En om dat te gaan doen, gaan wij kijken naar een aantal aspecten van wie God is en wat Hij doet. Daardoor kunnen wij Hem beter leren kennen. Maar we zullen ook zien dat wij op al die aspecten God niet helemaal kunnen vatten. We kunnen Hem niet helemaal pakken. Hij is te groot. Nou, wat is het eerste wat wij over God te weten komen? Dat is dat Hij de hemel en de aarde heeft gemaakt. Eerste zin in de Bijbel. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De hemel, wat wil dat zeggen? Ja, dat is de lucht onder andere. Maar het is ook het heelal. Het zijn ook de sterren. Het is de zon, de maan. Maar ook de aarde en alles wat je op de aarde tegenkomt. Bedenk zelf de voorbeelden maar. Dat is allemaal door God gemaakt. En dat is zoveel groter dan wij zijn. Dus hoe groot moet degene zijn die dat allemaal gemaakt heeft? Als je daarover nadenkt, dan weet je al bijna van, dit kan ik niet pakken. Dit kan ik niet handelen. Maar niet alles wat we op de aarde zien, is door God gemaakt. Er zijn namelijk ook dingen die door mensen zijn gemaakt. En daar zitten hele knappe prestaties tussen. Wat kunnen we allemaal maken? We kunnen hele mooie kleding maken. Erg nuttig. Maar ook de uitvinding van het wiel. Daar ben ik wel dankbaar voor dat iemand dat ooit heeft uitgevonden. En we hebben nog veel meer gedaan. Motoren gemaakt. Voertuigen. We kunnen vliegen. We kunnen computers kunnen we maken, robots kunnen we maken, prachtige gebouwen. Dat zijn werken van mensen. Maar de mens is er dankzij God. Dus God is nog even een stapje na een stapje, is te licht uitgedrukt, maar hij is nog heel wat groter dan wij. Maar weet je wat heel mooi is? Als je het verslag over de schepping leest, dan zien we dat de mens een unieke plaats inneemt in de schepping van God. De mens krijgt een aparte positie, hij is dus ook niet gelijk aan dieren. Hij krijgt zelfs de hoogste plek in de schepping. En waarom? Omdat wij zijn gemaakt naar het beeld en de gelijkenis van God. En dat zie je dus terug in ons scheppend vermogen. Want niet alleen God maakt mooie dingen, Maar wij mensen kunnen ook hele mooie dingen maken. En daarin zie je dus een overeenkomst van mensen met God. Alleen bij God is het gewoon vele malen groter. Vele malen indrukwekkender. God is de schepper. En indirect laat hij ons daarmee twee andere eigenschappen van hem zien. Namelijk dat hij creatief is. Immers, hij kan het allemaal bedenken. Al die soorten, bloemen, planten, bomen, vissen. En niet alleen dat, maar er zit ook nog heel veel variatie in. Hij kan het allemaal bedenken en hij is almachtig, want hij kan het ook nog eens allemaal realiseren. Onvoorstelbaar groot is God. En alleen al de sterren zijn daarvan een helder bewijs. En dat is een argument wat God zelf aanhaalt. Als hij spreekt tot en door Jesaja. En dat mag je met mij opzoeken in Jesaja hoofdstuk 40, vers 25 en 26. Jesaja hoofdstuk 40, vers 25 en 26. En hier is de Heere God aan het woord. Hij spreekt door Jesaja heen en door deze tekst. Met wie dan wilt gij mij vergelijken, dat ik hem zou gelijk zijn, zegt de Heilige. Heft uw ogen naar omhoog en ziet, wie heeft dit alles geschapen? Hij die het Heer daarvan in grote getalen uitleidt en elk daarvan bij name roept door de grootheid zijner sterkte. En omdat hij geweldig van kracht is, er blijft er niet één achter. Dit kan misschien nog een beetje onduidelijk zijn, maar de Heer God heeft het over de sterren. Hier zie je er niet eens zo heel veel 's nachts. Maar als je op een plek bent waar weinig licht is, dan zie je ontelbaar veel sterren. En God heeft ze allemaal gemaakt. Hij kent ze allemaal. Hij heeft het allemaal onder controle. En God zegt dan ook, kijk alleen naar de sterren. En je ziet dat je mij niet ergens mee kunt vergelijken. Ik ben te groot voor jou om dat te kunnen pakken. Dus dat is één kant van God. En we zagen eigenlijk al meerdere dingen. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Nou, dit zijn niet mijn eigen woorden, dit zijn woorden van Jezus. Het is een citaat van zijn woorden uit Openbaring 22, vers 13. Hij zegt dus dat hij eeuwig is. De Alfa en de Omega, het begin en het einde. En de eeuwigheid is voor ons een heel moeilijk concept. En het is ook heel logisch dat dat voor ons heel moeilijk is. Want tijd is tijdelijk. En tijd vindt plaats binnen de eeuwigheid. En eigenlijk is de tijd volledig gekoppeld aan het bestaan van de, aan het ontstaan van de aarde tot en met het moment waarop zij vergaat. Zo lang zal de tijd lopen. Alleen, wat ons probleem is, of wat het voor ons moeilijk maakt, is dat wij alleen een leven of een situatie kennen die plaatsvindt binnen deze twee momenten. Binnen het begin van de tijd en binnen het einde van de tijd. En bijna alles wat wij in ons leven ervaren, heeft een begin en het heeft een einde. We zien overal het proces van geboorte, van leven en sterven. We zien het overal om ons heen gebeuren. Is het niet snel, dan duurt het wel heel lang soms voordat iets verdwijnt, maar bijna alles is hier eindig. Dat is onze ervaring. En daarom denken wij ook zo van iets begint en iets stopt. Maar eeuwig, we komen het nergens tegen. Nee, we komen dat alleen bij God tegen. En God, die heeft de aarde gemaakt. Ik zei al, de aarde, toen begon de tijd. Maar voordat de aarde gemaakt werd, was God er al. En hij is er ook als de aarde straks vergaat. Er komt een nieuwe hemel en aarde. Maar God zal er altijd zijn. Onbevattelijk voor ons. Maar het is wel zo. Hij was er. Hij is er en hij zal er altijd zijn. Nou, als God er altijd is, dan betekent dat ook dat we altijd een beroep op hem kunnen doen, wanneer we ook in de tijd leven. Maar dat wordt nog veel mooier, dat idee, als je beseft, of als we realiseren, wat de schrijver van de Hebreeënbrief in hoofdstuk 13 vers 8 aan ons probeert duidelijk te maken. Daar zegt hij, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde, tot in eeuwigheid. Jezus is God en God verandert dus niet. Hij is onveranderlijk. Dat is bijna weird voor ons. Hoe kun je nou niet veranderen? Waar vinden we nou iemand of iets waar je altijd op kunt rekenen? Die je nooit teleurstelt, als je tenminste met een reële verwachting op die persoon of op iets vertrouwt. Die vind je niet. Die vinden we zelf niet in onszelf. Want wie heeft niet gehad dat hij ergens van overtuigd was? En ook had gedacht, hier ga ik nooit anders over denken. Of dit ga ik nooit anders doen. En toch doen we het. Wie heeft niet enthousiast een keer gereageerd op een oproep van God door een preek? Dat je denkt, en nu ga ik ervoor. Dit is een goede zaak. Hier wil ik me echt voor inzetten. En toch lukt het je niet. Toch verslap je weer. Wij kunnen niet eens onszelf altijd vertrouwen. Wij zijn zelf wisselend van karakter. Maar God is het niet. Hij is uit één stuk. En het goede en het mooie daarvan is dat als we in de Bijbel de verhalen lezen waarvoor mensen naar God gingen, waarvoor mensen naar Jezus gingen en waarop hij positief reageerde, dat zijn ook zaken waarvoor wij nog steeds naar hem kunnen gaan. Omdat hij niet veranderd is. Als we weten dat Jezus zieken wilde genezen, kunnen we ook nu weten dat hij nog steeds zieken wil genezen. Als we zien dat God mensen bevrijdde van boze geesten, dan weten we dat we ook nu bij God kunnen aankomen als we bevrijding nodig hebben. Omdat hij niet veranderd is. Dat biedt ons zoveel zekerheid, zoveel betrouwbaarheid. Iemand waar we altijd op kunnen rekenen, waar we altijd kunnen weten wat we aan hem hebben. Vinden we alleen bij God, vinden we bij niemand anders. Want indien wij ontrouw zijn, God blijft getrouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet, staat in Timotheus 2 vers 13. Hij kan niet veranderen. En dat is supergoed nieuws. Want als wij nog meer van God gaan leren kennen, dan wil je ook niet dat hij zou kunnen veranderen. Als we bijvoorbeeld kijken naar zijn liefde, dan wil je niet dat dat kan veranderen. Want Gods liefde is een geweldige liefde. Is de ultieme, zuiverste vorm van liefde die er is. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat is echte liefde. De liefde van God. God is liefde, maar hij is meer dan alleen liefde. En een voorbeeld wat er enigszins bij in de buurt komt, is de liefde van een ouder voor een kind. In principe kunnen kinderen niet heel bewust, al als ze heel jong zijn, iets teruggeven, iets van liefde teruggeven, niet heel bewust. Toch is er al de liefde van de ouder voor het kind. Die wil dat het goed gaat, die wil dat het gevoed wordt, die wil dat het veilig is. Die wil de zorg bieden die het nodig heeft. Dit komt in de buurt van onvoorwaardelijke liefde. Maar met ieder voorbeeld schiet het altijd tekort om echt recht te doen aan God. Omdat ieder aards voorbeeld niet volmaakt is, niet perfect is. Maar God is wel perfect. Hij is wel volmaakt in zijn liefde. En zijn liefde is 100% onvoorwaardelijk. Er is niet een conditie waar wij aan moeten voldoen voordat God van ons houdt. Zijn liefde is er al voor ons en zijn liefde zal nooit veranderen, want God is eeuwig en hij is onveranderlijk. En zijn liefde voor ons verandert dus ook niet. En hoe anders is dat weer bij ons? Als wij vermoeid zijn, dan kan de liefde van ons naar de achtergrond verdwijnen. Of als anderen lopen te zeuren, of vervelend lopen te doen en niet luisteren, dan is het voor ons moeilijk om die liefde te blijven houden. Maar bij God is dat niet zo, omdat zijn liefde volmaakt is. Hij wordt niet door dit soort zaken beïnvloed. En als wij vriendelijk met mensen willen omgaan vanuit liefde, eigenlijk verwacht je toch dat mensen ook vriendelijk met jou omgaan. Dat wil je eigenlijk ook. Ja, dat wil eigenlijk iedereen. Maar als mensen dat niet doen, waar blijft dan onze liefde voor hen? En helemaal als ze het ons moeilijk beginnen te maken. Als ze vervelend en vijandig beginnen te doen. Dan is onze liefde vaak ver te zoeken. Maar bij God is dat dus niet zo. Zijn liefde verandert niet door wat wij wel doen of door wat wij niet doen. Omdat zijn liefde ultiem is. Echt zuiver. En zijn liefde heeft hij het meest duidelijk getoond natuurlijk. Doordat hij zijn zoon Jezus Christus heeft gegeven. Om ons mensen te kunnen redden. Om ons met hem te kunnen verzoenen. En wanneer deed hij dit? Dit deed hij terwijl wij nog vijandig gezind waren tegenover God. Voordat er bij mij een verlangen was om bij God te willen horen. Voordat er bij mij spijt was van verkeerde dingen. Had God al zijn liefde gedemonstreerd door zijn zoon Jezus te geven. Omdat hij wist dat ik het niet uit mijn eigen kracht zou kunnen redden. En ook u niet. En niemand. En voordat wij vriendelijk of liefdevol naar God gingen worden. Eigenlijk het tegenovergestelde, vijandig. We luisterden niet naar hem, we deden onze eigen wil. Toonde hij ons een grote liefde door zichzelf voor ons te geven. Onvoorstelbare liefde. Dat kan u lezen in Romeinen 5 vers 8 tot en met 11. Daar is het wat mooier beschreven dan ik het misschien zeg. Maar wat ik wel met u wil lezen, dat staat in Efeziërs hoofdstuk 3. En dat gaat ook over de liefde. En ik zal u eerlijk zeggen, dit is door Paulus geschreven, deze versen. En soms denk ik wel eens van, hij schrijft het wel een beetje moeilijk op. Omdat het ene moment dan lijkt hij iets te zeggen, het andere moment lijkt het weer tegenstrijdig. Maar ik denk dat we deze tekst wel degelijk goed kunnen gebruiken hier. Dus Efeziërs hoofdstuk 3. En dan vanaf vers 17b tot en met 19. Efeziërs 3 vanaf vers 17b. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en de lengte en hoogte en diepte is. En te kennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Nou, Paulus heeft het hier dus over die liefde van God. En hij heeft het erover dat we die liefde kunnen leren kennen. Maar we kunnen die liefde niet helemaal vatten. En dat is hoe het met God werkt. We kunnen hem wel leren kennen. We kunnen wel achterkomen dat dingen zo zijn. Maar wij kunnen het niet helemaal snappen. Wij kunnen het niet helemaal vatten. Zeker ook niet zijn liefde voor ons. Omdat wij toch altijd zo gewend zijn van voor wat hoort wat. Als jij je goed luistert, als je je goed gedraagt, dan ben je aardig. Dan ben je lief. Dan wordt die liefde teruggetoond. Of in ieder geval een positieve houding teruggetoond. Dat is hoe wij gewend zijn dat de dingen werken. Maar Gods liefde is een pure, volmaakte liefde. Die is er voor ons los van wat wij doen. En het is moeilijk om te vatten, maar we mogen het in geloof aannemen. En dan is er nog een aspect van God. En dat is dat hij alwetend is. Ja, alwetend. Hij weet alle dingen. Hoe is dat nou mogelijk? Wij kunnen niet eens alles onthouden wat we willen onthouden, terwijl wij beperkte kennis hebben van een beperkt aantal mensen. Maar God, die weet alles. Onvoorstelbaar. Dat je alles zou kunnen weten, dat je alles zou kunnen onthouden. Alleen dat idee kunnen wij al niet handelen. Ja. En in het begin houd ik een psalm of een stukje van een psalm aan, psalm 139 van David. Maar dat gaat eigenlijk over deze eigenschap van God, zijn alwetendheid. Want waar David ook naartoe gaat, waar hij ook mee bezig is, God is ervan op de hoogte. God weet het. Niets is voor hem verborgen. En dat geldt niet alleen voor dingen die gebeurd zijn, dat hij de geschiedenis goed kent. Hij weet zelfs al dingen die gaan gebeuren, dingen die nog in de toekomst zullen plaatsvinden. God weet het al. Onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Voordat wij bepaalde beslissingen nemen, kan hij al overzien wat de gevolgen zullen zijn als wij die beslissing nemen. Dus hij weet soms al of iets positief zal gaan uitpakken of negatief, voordat wij de keuze daadwerkelijk hebben gemaakt. Nou ja, als je dat weet, dan is er toch één ding wat verstandig is om te doen, en dat is dat wij naar God gaan luisteren. De dingen die hij ons aanraadt door zijn woord, de principes, de lessen. Het beste wat we kunnen doen is hem vertrouwen, omdat hij weet wat de gevolgen zullen zijn. Natuurlijk doen wij bepaalde dingen met een reden, we hebben een verwachting. Maar soms komen onze verwachtingen niet uit. Soms hopen we dat iets op een bepaalde manier loopt en dan gaat het niet door. En later ben je blij dat het bijvoorbeeld niet door is gegaan. Omdat je pas later ziet, ja, een beter alternatief, wat jij niet kon bedenken op dat moment. Daarom kunnen we beter op God vertrouwen en hem erbij betrekken. En waarom kunnen we dat doen? Omdat we ook hebben gezien dat Gods liefde voor ons onvoorwaardelijk is. En als hij ons lief heeft en hij zelfs bereid was om zijn zoon voor ons te geven, dan kunnen wij hem vertrouwen. Dan kunnen we weten dat als hij ons iets aanraadt, het is voor ons bestwil en niet om het ons moeilijk te maken. En dit is ook wat God ons wil duidelijk maken, wat hij bijvoorbeeld zegt in Jesaja 55 vers 8 tot en met 9. Dan zegt hij, want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. God zegt het zelf ook, van ik weet het gewoon beter en het is ook zo. Hij weet het veel beter. Dus als wij wijs willen zijn, laten we dan waarde hechten aan zijn woorden, aan zijn onderwijs. Want dat zal ons voor heel wat ellende behoeden en dat zal ons verzekeren van een goed eindresultaat. God weet alle dingen. Hij weet de goede dingen die wij doen. Ook de dingen dat je soms denkt van, ik doe mijn best hier, je zet iets neer, maar je hebt niet het idee dat je de waardering van iemand ervoor krijgt, van je werkgever bijvoorbeeld, of misschien wel in de kerk, dat je denkt van, wie merkt het op? Maar God ziet het wel. En dat geldt natuurlijk ook voor de niet zulke fraaie dingen die we doen. En hij weet ook dat wij ook, hij weet ook van ons dat wij heel vaak niet zijn wil hebben gedaan, niet zijn raad hebben gevolgd. Toch liever iets anders wilden doen of eigenwijs waren. Ook bij mij heeft hij dat vaak genoeg moeten vaststellen. Maar gelukkig, zijn liefde is niet veranderd voor mij. Alleen die slechte dingen zorgen wel voor een probleem. En broer Jan heeft dit al heel vaak aangehaald. Toch ga ik het ook zeggen, omdat we dit echt niet moeten vergeten. Dit moeten we echt goed vasthouden. Want God is volmaakt in zijn liefde. Zijn liefde verandert niet. Maar hij is ook volmaakt in alle andere aspecten van wie hij is. En hij is ook heilig en hij is rechtvaardig. En ik zou zeggen, ja, heilig kun je zien als van God is volkomen zuiver. En daarom kan hij niet in een goede relatie staan met een mens of met een ander wezen die niet net zo zuiver is als hij. Want als hij daarmee in een relatie zal zijn, dan zou er onzuiverheid in God komen en dat kan niet. En hetzelfde geldt met zijn rechtvaardigheid. Zijn rechtvaardigheid wil zeggen dat hij eerlijk moet en zal oordelen. Dus iets wat verkeerd is, kan hij niet goedkeuren, kan hij niet door de vingers zien, maar zal hij moeten veroordelen. Omdat hij volmaakt is in zijn rechtvaardigheid. En onze ongehoorzaamheid, onze slechte dingen, zorgen ervoor dat wij niet meer zuiver zijn. Zorgen ervoor dat wij dingen doen die God moet veroordelen, waardoor wij dus niet die goede relatie met hem konden vasthouden of konden hebben. Het is onze eigen schuld. Maar wij konden niet het probleem zelf oplossen. En daar blijkt opnieuw Gods grote liefde. En we zien ook een ander aspect van hem, namelijk de genadevolle God. Want hij zag dat wij zelf niet in staat waren om die relatie met hem die hij zo graag wilde, van onze kant te kunnen onderhouden. We schoten tekort en we schieten tekort. En daarom kwam hij zelf met een oplossing. Hij is zelf mens geworden omdat mensen het probleem hadden veroorzaakt. En via een mens zou het ook moeten worden opgelost. Maar zo'n mens, er was geen mens die dat kon doen en daarom werd God zelf een mens. En hij was zelf wel in staat om niet te zondigen. Maar hij koos ervoor om onze schuld van alle mensen van alle tijden op zich te nemen. En ook de straf die aan die verkeerde daden gekoppeld was, om die te dragen, zodat wij die straf niet hoefden te ondergaan. Jezus is eigenlijk in onze plaats gestorven. Hij is ook opgestaan, maar hij heeft een enorme prijs betaald om ons te kunnen redden, om die relatie met God te kunnen herstellen. Hij is vol van liefde, maar hij is ook vol van genade. En weet u, als Jezus niet dit werk had volbracht, dan waren sommige, of een heleboel versen, maar deze versen uit Psalm 103 waren dan niet realiteit geworden. Dat waren dan alleen maar mooie versen geweest, maar zonder waarde en zonder betekenis. Maar door Jezus volbrachte werk zijn die versen reëel geworden. En deze wil ik ook graag met u lezen uit Psalm 103, vers 8 tot en met 12. Dus nogmaals, alleen door het werk van Jezus hebben deze regels daadwerkelijk betekenis gekregen. Dus Psalm 103 en dan vers 8 tot en met 12. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en rijk aan goedertierenheid. Niet altoos blijft hij twisten, niet eeuwig zal hij toornen. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goedertierenheid voor wie hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Dit heeft Jezus mogelijk gemaakt. Jezus heeft deze versen waarde gegeven. Omdat door zijn volbrachte werk wij vrij kunnen zijn van die zonde. Het is zo ver verwijderd als het oosten van het westen. En het oosten en het westen, ze lijken heel dicht bij elkaar, maar ze raken elkaar nooit. Want als jij ergens staat, je zegt hier is het oosten, daar is het westen. En je gaat die kant op, is nog steeds het oosten daar en het westen daar. Ze raken elkaar niet, het is over. God gedenkt het niet meer. Omdat zijn zoon Jezus in onze plaats die zonde heeft uitgewist. Daarom kunnen deze versen kunnen ons vreugde bieden, omdat het realiteit is geworden. Het is nu een waarheid waar wij aan mogen vasthouden. En we hebben net een aantal dingen van God bekeken, van wie hij is. Je kan nog zoveel meer aspecten van hem gaan behandelen. En je kan op al die aspecten nog zoveel meer en zoveel dieper ingaan. We hebben alleen maar kort en krachtig een aantal dingen bekeken. Maar je krijgt, als het goed is, al een completer beeld van God dan wanneer je gericht bent op één aspect van God. Als het goed is, heb je in al die dingen gezien van dat God de schepper is. Dat hij eeuwig is. Dat hij onveranderlijk is. Zijn geweldige liefde. Zijn alwetendheid. Maar ook zijn genade. Dat al die aspecten ook niet helemaal te vatten zijn voor ons. Ze zijn eigenlijk onbegrijpelijk voor ons. Maar het mooie is dat God ook niet van ons vraagt en ook niet van ons verlangt. Dat wij alles helemaal begrijpen. Dat we alles helemaal kunnen uitleggen. Waar hij naar op zoek is, is ons vertrouwen. En dat vertrouwen kan komen doordat we hem beter gaan leren kennen. Als je personen beter leert kennen, dan kom je erachter of je iemand wel of niet kunt vertrouwen. Maar als je God beter leert kennen, kom je erachter dat je hem kunt vertrouwen. Dat is een garantie. Als je God beter gaat leren kennen, dan kom je erachter dat je hem kunt vertrouwen. En dat is wat God van ons vraagt. Want wat zoekt hij? Hij zoekt geloof. En geloof is vertrouwen. En waarom zoekt hij dat? Omdat geloof, vertrouwen, is net als liefde de basis voor een relatie. Dat is waar God al de hele tijd, want hij verandert niet, op uit is. Een goede relatie tussen hem en ieder mens. Tussen u en jou. Of tussen u en hem bedoel ik. En tussen jou en hem. Daar is waar hij naar kijkt. Waar hij naar verlangt. Naar die liefde. En naar vertrouwen. En dat kunnen we dus krijgen. Dat kunnen we dus ontwikkelen door hem beter te gaan leren kennen. En hoe kunnen we God dan beter leren kennen? Door de manieren waarop hij zichzelf aan ons bekend heeft gemaakt. In Hebreeën 1 vers 1 en 2 staat eigenlijk een sleutel hierover. Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de Vader gesproken had in de profeten, zo heeft hij nu in het laatst der dagen gesproken in zijn Zoon, die hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Maar het gaat even om het begin. Eigenlijk wordt hier gezegd, je kunt God beter leren kennen door de Bijbel goed te bestuderen. Want eerst heeft God gesproken door de profeten. Nou, de woorden van de profeten, de uitspraken, hun teksten, die zijn vastgelegd in het Oude Testament. En het leven van zijn Zoon, waardoor hij ook gesproken heeft door Jezus, die staan beschreven in het Nieuwe Testament en wat eruit voort is gekomen. Dus in de Bijbel, het Oude en het Nieuwe Testament, vinden we de profeten en vinden we de Zoon waardoor God gesproken heeft. Als we die Bijbel goed bestuderen met een hart wat ernaar verlangt om er meer achter te komen wie God is, dan gaan we hem ook beter leren kennen. En dan kan ons vertrouwen in hem gaan toenemen. Dan kan die relatie met hem opgebouwd worden. Want geloof en vertrouwen, dat is wat hij zoekt. Maar het kan als wij gaan investeren in die relatie door ons met hem bezig te houden. En dat is op de manieren waarmee hij zich bekend heeft gemaakt. Dus we dienen een geweldige God. We dienen een onvoorstelbaar grote God. Een ongrijpbare God. Maar we kunnen hem leren kennen door hoe hij zich heeft bekendgemaakt. En daardoor kunnen wij hem gaan vertrouwen. En kunnen wij met hem ons leven verder leiden. Amen.